Welkom bij Radio Maria.
Vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we weer verder lezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. We zijn gekomen aan hoofdstuk 8, De roeping van Bernadette. De beslissing van 4 april. 4 april 1864 gaat Bernadette na de heilige mis, die in het gasthuis van Lourdes werd opgedragen, de overste opzoeken, zuster Alexandrine Rock. Ik weet nu, lieve moeder, waar ik zuster moet worden. Waar dan, mijn kind? Bij u, lieve moeder. Dat is goed, mijn kind. We zullen erover spreken met monseigneur. Zuster Maria Giraud, die voor de inhuldiging naar Lourdes was gekomen, was ervan overtuigd dat Bernadette bij de communie die zij zojuist ontvangen had, het licht had gekregen dat haar besluit over haar kloosterroeping bepaald had. Langdurig beraad. In feite kwam het besluit van ver terug. Het was de vrucht van een beraad dat lang in de schaduw is gebleven. De werken van Dom Bernard Billet hebben de raadsels en de ogenschijnlijke tegenstrijdigheden ervan ontsluierd, overgenomen in een boek dat als titel heeft Bernadette, een roeping zoals iedereen. Een brief van 8 maart 1858 leverde een nieuw gegeven op. Op die datum reeds heeft de burgemeester van Lourdes een onthullend gesprek met Bernadette gehad. Hij stelde haar voor op kosten van de gemeente voor naaister of strijkster te gaan leren. Zij antwoordde hem: "Nee, ik wil religieuze zijn." De burgemeester drong aan: "Maar je kunt toch veranderen. Intussen moet je iets leren." Ze antwoordde: "Ik zal niet veranderen, maar ik wil doen wat mijn vader en moeder zullen willen." Bernadette's eerste neiging was contemplatief, volgens het getuigenis van haar twee tantes Bernarde en Basile. Zij kende de Karmel van Bagnères. Antoinette Tardivail, die haar bijlas had gegeven, had er haar reeds in het voorjaar van 1858 met veel enthousiasme over gesproken. Want het was het grote verlangen en het drama van haar leven. Zij had er willen intreden, maar haar gezondheid had haar dit belet. Vandaar dat zij vaak ondertekende met zuster Augustine, uit heimwee naar haar gemiste roeping. Heeft Bernadette gelegenheid gehad om door het zwart gordijn en de tralies met de zusters te spreken? In ieder geval heeft zij, om zijn muziek en zijn heiligheid, zeer vermaarde karmeliet gesproken, pater Herman. Maar zij begreep al spoedig dat haar gezondheid die weg voor haar al even onbegaanbaar maakte als voor zuster Augustine. Heel realistisch wilde zij er niet meer aan denken en hield zich Oost-Indisch doof voor de toenaderingspogingen die van die kant kwamen, evenals van vele andere kanten. In 1860-1861 sprak zij met haar nicht Jeanne Védère, de onderwijzeres uit Montmer, over een orde die gewijd was aan de heilige Bernardus, haar patroon. Zij zou daar graag intreden, omdat men er nachtwaken, vasten, tuchtoefeningen en verstervingen beoefende. Men heeft lang gedacht dat het om de Cisterciënzers ging, maar Sint-Bernard was voor haar het klooster van de Bernardinen, dat te Anglais bij Bayonne gesticht was door pater Sestac. De daarover ingelichte stichter zou haar afgewezen hebben, deels vanwege de gezondheid van Bernadette en deels om een andere reden die hij haar niet zou zeggen. Ik wil niet dat de wereld haar achterna komt. Bernadette schijnt haar verlangen naar het klooster niet in twijfel getrokken te hebben, maar ze heeft zich wel afgevraagd hoe zij het zou kunnen verwezenlijken. Haar gezondheid was een hinderpaal. Haar armoede was ook een beletsel. Er moest een bruidsschat zijn, en er was geen sprake van die aan haar familie te vragen. Volgens verschillende getuigenissen voelde zij zich niet aangetrokken tot de zusters van Nivers. Toch had zij reeds voor oktober 1860 een belangrijk gesprek over haar roeping gehad met zuster Ursule Fardes, de overste van het gasthuis. Zij komt er tegenover haar op terug met een lyrische toets die bij haar een uitzondering is. Ik denk nog graag terug aan de dag dat wij op de houtzolder waren, toen u over mijn roeping sprak. Hoe dikwijls heb ik teruggedacht aan dat korte gesprek. Het lijkt me of ik u nog op de traptree zie zitten en ik op de andere. Telkens als ik er langskom, kijk ik ernaar. Maar waarschijnlijk zullen we haar vertrouwelijkheid op de trap nooit kennen. Al evenmin als het geheime avontuur dat Nathanael overkwam onder de vijgenboom waar Jezus over spreekt. Ze zou veel gehouden hebben van de zusters van het kruis, volgens kapelaan Pomian. Misschien heeft hij haar de richting van die regionale congregatie waar hij zich mee bezighield, wel willen sturen. In ieder geval reageerde Bernadette heel slecht toen deze religieuzen haar de monumentale kap uit die tijd wilden oppassen. Ik wil niets van die tunnel weten. De zusters van de heilige Vincentius Apollo hadden al evenmin succes toen ze haar op dezelfde manier het hoofd bedekten. Ze hadden haar uitgenodigd ter gelegenheid van de intrede bij hen van Germain Raval. Ik heb mij vandaag erg verveeld, bekende zij op de terugweg. De dag leek me heel lang te duren. Die zusters hebben me hun kleed aangepast, maar ik voel me er helemaal niet toe aangetrokken. Daar zul je juist roeping door krijgen, Bernadette. O nee, integendeel.
Thank you.
In 1863 sturen de zusters van het gasthuis haar de richting van de verpleging uit. Een beslissende ervaring, preciseert kapelaan Pommian, haar biechtvader. Zij oefende zich in het verzorgen van enkele heel onuitstaanbare bejaarden. Zij legde zich daarop toe met liefde en kreeg er smaak in. We hebben enkele bijzonderheden over een van deze zieken. Een haveloze vrouw die zich te buiten ging aan wijn. Zij was in een kolenvuur gevallen, eerst met haar hoofd, verschrikkelijk verbrand. Bernadette zei haar lachend: "Je moet voortaan niet meer zoveel drinken." Bernadette heeft haar neiging toevertrouwd aan Jean Vider. "Ik houd veel van de armen. Ik verzorg graag zieken. Ik blijf bij de zusters van Nevers. Ze hebben me een zieke te verzorgen gegeven. Als ik goed ben, kijkt er niemand anders naar hen om dan ik. Ik blijf bij ze." Wat haar tegenhoudt, zijn de problemen voor het geld en de gezondheid. Maar ook het idee van haar onvermogen, dat ze door de dagelijkse vernederingen heeft verkregen. Men had er in die tijd geen idee van hoeveel kwaad een dergelijke methode kon stichten. Zo is het met Bernadette gesteld, wanneer Monseigneur Forcade, de bisschop van Nevers, 27 september 1863, naar Lourdes komt. Hij vraagt haar naar haar toekomst, met zijn rondborstigheid van een oude missionaris in het Verre Oosten, waar hij door zijn avontuurlijk leven eenvoud heeft geleerd. "Wat gaat u worden?" "Niets." "Hoezo niets? Men moet toch iets doen in dit ondermaanse?" "Natuurlijk, ik ben bij de zusters." "Ongetwijfeld, maar daar kunt u toch maar tijdelijk blijven." "Ik zou er altijd wel willen blijven." "Dat is makkelijk gezegd, maar niet zo makkelijk waar te maken. Dat men u voorlopig uit liefde heeft opgenomen, daar moogt u niet uit besluiten dat men u voor altijd zal houden." "Waarom niet?" "Omdat u geen zuster bent en dat een onontbeerlijke voorwaarde is om definitief tot de communiteit te worden toegelaten. U bent hier zelfs niet eens dienstbode. U bent hier heel precies nu reeds wat u daar juist beweerde te worden. U bent niets. En op die voet houdt men het nergens lang uit." Na een ogenblik zwijgen gaat hij door: "U bent geen kind meer. U zou het misschien prettig vinden om ergens in de wereld passend bezorgd te worden." "O nee, dat niet, stel je voor," antwoordt zij levendig. "Maar waarom zou u dan geen zuster worden? Hebt u daar nooit aan gedacht?" "Dat is onmogelijk. U weet wel dat ik arm ben. Ik zou nooit de bruidschap hebben die daarvoor nodig is." De bisschop stelt haar gerust: "Wanneer we bij arme meisjes een echte roeping erkennen, dan aarzelen wij niet ze zonder bruidschat op te nemen." "Maar de juffrouwen die u zonder bruidschat neemt, zijn bekwaam en knap, waardoor ze u schadeloos stellen. Maar ik kan niets, ik deug nergens voor." "Ik heb vanmorgen nog kunnen vaststellen dat u wel ergens voor deugt."
"Waarvoor dan?"
"Om wortels te schrapen." Bernadette schaterlacht: "Ja, dat is niet zo moeilijk." "Dat doet er niet toe. Men zal wel een middel vinden waarmee u zich nuttig kunt maken, zonder er dan nog rekening mee te houden dat men niet zal nalaten u tijdens het noviciaat een flink stuk opleiding te geven
die u niet gehad hebt. Als dat zo is, zal ik erover nadenken, maar ik voel me nog niet besloten. Gedurende de volgende maanden laat Bernadette het beraad op deze nieuwe basis rijpen, via de ups en downs van haar gezondheid, die tijdens de winter van 1863-1864 verbeterd is. Wat zij onder meer waardeerde bij de zusters van Nevers was hun discretie tegenover haar, in tegenstelling tot anderen die haar van alle kanten zochten te benaderen. Ik ga naar Nevers, omdat men mij er niet naartoe getrokken heeft ze later gezegd. Haar besluit van 4 april 1864 was dus geen plotselinge ingeving. Het viel als een rijpe vrucht. Bernadette op vakantie. 4 oktober tot 19 november 1864. Dat najaar wordt gekenmerkt door een onverwacht geluk voor Bernadette. Voor de eerste en enige maal van haar leven vakantie bij familie. 4 oktober 1864 komt dat idee op bij haar nicht Jeanne Védère, die met haar vader naar Lourdes komt om haar mee te nemen naar Montmerre. En tegen alle verwachting in geeft pastoor Peyramal onmiddellijk toestemming. Hij komt van Montmerre, waar zijn broer de dokter woont. Voor hem is het een vertrouwde plaats. Zo krijgt ze dus toestemming om voor 2 of 3 dagen te vertrekken. Ze blijft er 7 weken. De volgende dag reeds gaat Peyramal ijlings naar Montmerre, waar hij zijn broer, de dokter, opdraagt haar een onbeperkte verlenging te geven. Bernadette ontsnapt niet aan de nieuwsgierigheid die ze overal ontmoet. De eerste dagen kwam ze naar de klas waar haar nicht Jeanne les gaf, maar haar aanwezigheid trok de mensen uit het dorp aan. De les werd gestoord. Bernadette moest dus wel thuis blijven. Zij schepte plezier in het familieleven. Vrolijk en opgeruimd schertste maar wat graag met een van haar neven. Meneer Dufour, die een uitgeverij heeft in Tarbes, komt snel naar Montmerre. Hij probeert revanche te nemen op zijn collega, het zwarte schaap Billard Perrin, die in 1863 heel wat foto's van Bernadette heeft genomen. Dufour verkoopt flink wat platen van Lourdes. Hij heeft Bernadette reeds gefotografeerd in het gasthuis en bij de grot, in februari 1864. Hij is volop bezig met een reclamecampagne. Hij wil zijn modellen vernieuwen en haar in zijn studio fotograferen. Hij heeft stappen ondernomen bij de bisschop. Hij profiteert van de beschikbaarheid van Bernadette om haar mee te nemen naar de studio Annette te Tarbes, waar hij 16 foto's weet te maken. Bernadette scheen niets te lijden te hebben van het ontbreken van het normale milieu. Haar orde kwam van binnenuit. Ze was zeer punctueel in het volgen van haar kleine persoonlijke regel. Zij woonde elke dag de heilige mis bij, ging 3 maal per week de communie, zondags, woensdags en vrijdags, bracht elke dag haar bezoek aan het heilige sacrament, bad elke dag haar rozenkrans. Wanneer zij bad, zou men gezegd hebben dat ze bijna in extase was. Zo vroom en ingetogen was ze. François Soubirous ging er verscheidene malen naartoe. Zoals in de tijd van Bartres snelde hij toe zodra zijn oudste dochter ergens anders was. Hij nam tenslotte de beslissing voor de terugkeer van zijn dochter, hoewel ze zo gelukkig was in Montmerre. Hij zag haar liever dichtbij dan ver weg. De twee nichten zetten de reeds sinds lang begonnen uitwisseling over hun roepingsplannen voort. Ze hadden er veel over gesproken op de dag dat Bernadette haar besluit nam, de 4e april. De roeping van Jeanne Védère werd nog tegengehouden door haar familie. Jeanne dacht toen aan de Karmel, maar haar vader wou niets horen over een slotklooster. De strijd moe had ze in een tussenoplossing berust. Naar de zusters van Sint Vincentius gaan, met de bedoeling om later bij de Karmel in te treden. Pas goed op wat je doet, antwoordde Bernadette. Blijf liever thuis. Het is net alsof je de bedoeling had de mensen te bedriegen, en ons lieve Heer ook. Onze lieve Heer laat zich niet bedriegen. Hij geeft je de neiging ertoe. Maar de gedachte om in te treden bij de zusters van Sint Vincentius met de bedoeling om daar later weer weg te gaan en ergens anders in te treden, komt niet van hem. Heb geduld en je zult slagen. In Montmerre had Bernadette haar nicht gezegd: de grootste moeilijkheid zal weldra verdwijnen. Die grote moeilijkheid was mijn arme meter, die zich meer dan iemand anders tegen mijn intrede in het klooster verzette. Zij was toen ziek. 4 dagen na het vertrek van mijn nicht stierf ze. Dat was 23 november. Postulante. Bernadette was naar Montmerre vertrokken zonder nog antwoord te hebben gekregen op haar verzoek van 4 april. Dat kwam doordat de algemene overste, moeder Josephine Imbert, aarzelde in Nevers. Zij maakte zich ongerust over de storingen die de beroemdheid van de zieneres zouden kunnen meebrengen voor het klooster dat haar zou opnemen. Moeder Marie-Thérèse Vauzou, de novicenmeesteres, stond er gunstig tegenover. Het zal een van de gelukkigste momenten van mijn leven zijn de ogen te zien die ons lieve vrouw gezien hebben, zou ze iets later tot de novicen zeggen. De bisschop steunde het verzoek dat hij had uitgelokt, ontvangen en doorgegeven. 19 november 1864, in Lourdes terugkomend, vindt Bernadette dus een goed bericht. Het antwoord is gunstig. Zij vertelt het thuis. Het was aan haar te merken dat zij gelukkig was, heeft haar broer Jean-Marie medegedeeld. Het postulaat kon beginnen. Maar Bernadette wordt weer ziek. Van begin december tot eind januari. Pas begin februari begint ze weer op te staan, volgens haar brief van 7 februari 1865. Haar beterschap gaat gepaard met de droefheid om de dood van Justin Soubirous, het broertje dat ze naar het veld had gebracht voor zijn schamele borstvoeding in de zomer van 1865. Hij is gestorven voordat hij 10 jaar was. De dokters die het ongezonde cachot hadden bezocht, hadden het wel gezegd tegen de Soubirous: als u uw kinderen wilt behouden. Huwelijksaanzoek. 5 maart wordt Bernadette ten huwelijk gevraagd. De aanzoeker had zich reeds 20 april 1863 kenbaar gemaakt. Hij heeft een naam. Hij heet Raoul de Triqueville. Hij is inwonend geneesheer te Nantes. Hij wendt zich tot Monseigneur Laurence, als was die moreel de vader van het meisje. Het lijkt me dat ik niets beter kan doen dan te trouwen. En ik zou Bernadette wensen te huwen. Als ik haar niet zou mogen huwen, denk ik dat ik deze wereld zou verlaten. Ik zou God de genade vragen te mogen sterven in mijn eenzaamheid. We weten niet wat Bernadette ervan gevonden heeft, zelfs niet of de brief haar is doorgegeven. We weten alleen, via de pretendent, dat de bisschop onomwonden geantwoord heeft op zijn eerste brief en er een verzoek in zag dat indruiste tegen het door de Heilige Maagd gewilde werk. De volhardende aanzoeker heeft zijn verzoek te Nevers herhaald tijdens het noviciaat bij Monseigneur Forcade. Bernadette is het postulaat begonnen in februari 1865. In april 1866 doet zij haar verzoek om naar het noviciaat over te gaan. Vertraging. 28 april 1866 kondigt zij haar vertrek aan. Maar Monseigneur Laurence stelt prijs op haar aanwezigheid bij de inhuldiging van de crypte, de onderbouw van de door Ons Lieve Vrouw gevraagde kapel. Zuster Alexandrine schreef toen: Bernadette haakt naar het ogenblik van vertrek, dat naar ik vrees weer uitgesteld zal worden, als de bisschop van Tarbes voor het welzijn van de grot eist dat zij nog een tijdje blijft. Bid goed, mijn zeer geliefde Mère, dat dit niet het geval zal zijn, opdat het kind beschut zal zijn tegen de eigenliefde en de belustheid van alle kloosterordes die haar zelfs in onze aanwezigheid vaak aanzoeken komen doen. Ditmaal woont Bernadette de plechtigheid bij en zij neemt deel aan de officiële processie in antwoord op een ander verzoek van Ons Lieve Vrouw. Het is een vreugde voor haar, maar ook de gelegenheid voor heel wat vernederingen. 19 mei, de eerste dag van het Triduum, plaatst men haar midden in de gesloten gelederen van de Maria-kinderen, in uniform, zodat zij onopgemerkt zou blijven. Op de terugweg haalt Jean Védère haar een ogenblik op de speelplaats bij het gasthuis, waar de mensen uit Montmerc haar wilden zien. Maar het is onmiddellijk een hele samenloop en uitroepen. O, wat een schat van een heilige! Dat schattige meisje! Wat is ze gelukkig! 'S Avonds moet de operatie herhaald worden om de menigte te verstrooien die zich samengepakt voor de zuilenrij van het gasthuis en er probeert binnen te dringen. Men besluit haar even te laten zien, opdat de mensen zouden weggaan. Men laat Bernadette enkele ogenblikken door de kloostergang wandelen. De mensen die kans gezien hebben er binnen te dringen, komen haar aanraken en haar souvenirs aanbieden. In die tijd, zo vertelt Jean Vider, zei ze me: wat stom zijn ze toch. Laten ze naar de grot gaan en daar die dingen laten aanraken en mij met rust laten. En op de terugweg klaagt ze: jullie hebben me laten bekijken als een rariteit. En ook: jullie hebben mij vertoond als een vette os. Ten slotte geeft Monseigneur Laurence toestemming tot het vertrek. Men heeft het echter zo geregeld dat Bernadette de reis samen zou maken met haar medepostulante, Leontine Mouret. Maar de vader van het meisje weigert zijn toestemming te geven. Zij is pas 17 jaar. Dat kan wachten. Bernadette schrijft naar meneer Mouret op 26 mei 1866. Haar brief beweegt de vader van Leontine tot tranen. Hij geeft toestemming voor haar vertrek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Wij wensen u nog een gezegende dag toe en graag tot volgende keer.